Goedemorgen. Meeste mensen, kijkers thuis. Ik wil jullie vandaag meenemen in het thema waar we mee bezig zijn in de gemeente. Over dat deze tijd ook helden nodig heeft. En ik wil met jullie gaan kijken naar het leven van Jozef, de pleegvader van Jezus. Of eigenlijk de tweede vader van Jezus. Weet je, en helden waar we het dan over hebben, die staan vaak in de spotlight, zijn bekend, maar niet alle helden. Ik denk dat de meeste helden onbekende helden zijn, niet geziene helden, maar wel heldendaden verrichten. En ik wil vandaag, mag die lamp misschien ietsje minder, want hij is wel heel scherp. Ik wil vandaag met jullie kijken. En wat nou die gewone Jozef zo gewoon maakte, maar ook wat wij daarvan kunnen leren. En wat zo'n held aan de zijlijn, dat zouden wij allemaal gewoon kunnen zijn. Want Jozef, dat zou in ieder van ons geweest kunnen zijn. Jozef was niet heel anders dan dat wij zouden zijn. En dat maakt hem wel een aansprekend voorbeeld, een voorbeeld waar we ook van kunnen leren. En op deze manier wil ik ook, dat was eigenlijk de vraag die mij bezig hield, van wat maakt nou dat Maria zo bekend is geworden? Dat er zelfs een Maria-verering is in sommige kerken. En dat Jozef eigenlijk bijna nooit genoemd wordt. En dat is niet de bedoeling dat we een nieuwe verering starten. Maar het woord zegt wel, als er één lid eer ontvangt, ontvangen alle leden de eer. En het is goed om ook elkaar eer te geven voor de dingen die er gedaan worden door één van onze leden. Wie is nu deze Jozef? Als we naar deze Jozef gaan kijken. En vooraf probeer ik dan een beetje mee te denken met mij. God de Vader die had een plan om deze wereld te redden door de Messias. Dat was wat iedere Jood ook verwachtte. Er zou een Messias komen. En de Hemelse Vader ging op de aarde als het ware kijken welke twee mensen zouden nou in staat zijn om voor mijn zoon te zorgen. Aan wie kan ik mijzelf, als het ware, aan wie kan ik Jezus toevertrouwen? En toen ik daarover nadacht, dacht ik, oh, die grote God, die woont in de hemel, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de mensen geschapen heeft, die zoekt onder de mensen of dat hij iemand kan vinden waar hij een kwetsbaar babytje aan toe kan vertrouwen. In een tijd die bol stond van politieke intriges, van spanningen, van volken die tegen elkaar opstonden, van onderdrukking van de Romeinen. En in die tijd gaat dan God op zoek en hij vindt Maria en hij vindt Jozef. En God zoekt geen grote held, geen sterke man op de voorgrond om vader van Jezus te worden, om Jezus op te voeden. Maar hij zoekt een hele gewone man. En dat vind ik dan zo bijzonder. En Matthäus, die vertelt dan dat Jozef uit het geslacht van David komt, dat zijn opa Jacob heet, net als de Jozef in Egypte. En zijn opa Mattan. Die Jozef was een bekend man, heeft onderkoning van Egypte geweest, heeft het volk van de ondergang gered. En Jozef was maar een gewone, gelovige, Joodse man. En hij had dromen, hij was een timmerman, hij woonde in Galilea, ook niet het beste gebied om te wonen. En wat er ook nog was, bij de Joodse jongetjes was een droom. En de droom was dat ze uitgekozen zouden zijn als ze de wet leerden. Dat ze uitgekozen zijn door een rabbi die zou zeggen van, goh, wat ben jij goed in de wet, in de Torah. Weet je, jij mag leerling van mij worden. Maar als je niet uitgekozen werd als leerling, dan werd je bakker als je vader bakker was. Of slager als je vader slager was. Of timmerman, want Jozef zijn vader zal timmerman geweest zijn. Heel gewoon. En dan gaat hij zijn leven opbouwen. Hij vraagt verkering aan Maria of aan de vader van Maria. Ik weet niet precies hoe dat ging. Maar ze waren in ieder geval in ondertrouw. En Jozef, die was bezig om het huis te bouwen. Waarschijnlijk deed hij dat wel zelf als timmerman. Maar hij was bezig om de plek klaar te maken waar ze samen zouden gaan wonen. Waar ze samen kinderen zouden krijgen. En zo de lijn voort konden zetten naar de Messias die ooit geboren werd. En dan komt Maria. En die zegt, ik ben zwanger. Kun je je voorstellen? Als ik me dat zo inbeeld, dan denk ik, zijn hele wereld stortte in verdriet en pijn en misschien woede en onmacht. Er gebeurt iets in de omgeving wat je niet in de hand hebt, maar wat je wel overkomt en waar je wel een weg in moet vinden. En Jozef maakte dat mee. En dat is misschien ook een vraag aan onszelf. Voor deze tijd, als onze toekomst ineens verandert buiten ons om, hoe reageren wij? Hoe zou dat zijn als, en ik hoor soms van jonge mensen ook, dat ze trouwplannen hebben en dan wordt het allemaal in de war gegooid en je weet niet wanneer dat het wel kan. En onzeker, rare tijden. En Jozef maakte dat ook mee. En zomaar komt hij in een crisis en Jozef ervaart verlies. Maar hij blijft wie hij is. En dat vind ik het mooie van Jozef. Ik heb ook nagedacht over Maria. Moet je voorstellen. Dan komt de engel. Zomaar, plotseling, zonder aankondiging. En die vertelt dat je de moeder wordt van de Heer Jezus. Ik denk dat Maria gedacht zou hebben van, hoe ga ik dat ooit doen? En wie gaat mij daarbij helpen? En Jozef dan, we zouden samen trouwen. En we zouden samen kinderen krijgen. Zou ze niet gedacht hebben van, hoe zou Jozef reageren? Maar ze kon het ook niet alleen, want de vrouw in die tijd alleen, dat ging niet. Vrouwen waren tweederangs burgers. Ze hadden een vader of een man of een oom nodig waar ze hun bescherming vandaan haalden. En Maria was denk ik op zoek naar welke man kan mij helpen. En ik denk dat ze het toch ook in Jozef die man wel gezien heeft. Ik zat zo te denken, van als die engel dan komt en die zegt dan van ja, de Heer Jezus die wordt door jou heen geboren zonder dat Jozef daar aan te pas komt. Ergens moet ze Jozef zo goed gekend hebben dat ze dacht ja, dat gaat Jozef al accepteren. Jozef gaat mij helpen. En dat ze daardoor ook durfde te zeggen, Heer, mij geschieden naar uw wil. En ik dacht ook over Jozef zelf na. Want in de traditie waar Jozef stond, was het belangrijk dat je als een Joodse zoon een goede zoon was voor de vader. Een goede zoon voor vader Jacob, maar ook voor zijn opa Matan. En dat je de lijn van de familie, dat je die voortzette. Dat je wandelde in de traditie van de familie. Dat je wandelde in de traditie van de Joodse overlevering, van het Joodse geloof en de Joodse verwachting dat de Messias zou komen. Jozef wilde niets liever dan een goede Jood zijn, want dat gaf ook acceptatie, dat gaf erkenning en dat gaf bevestiging. Ik denk dat Jozef ook wel geweten heeft wat het zou betekenen. Als hij tegen zijn vader en zijn opa, ik weet niet of dat die mannen nog leefden, maar als hij in ieder geval in zijn familie zou moeten zeggen, Maria is zwanger voordat we gehuwd zijn. Het was een schande. Hij zou geen schande over zijn eigen leven gebracht hebben, maar met name schande in de familie. De naam van de familie zou daardoor voor altijd besmeurd zijn. En de Bijbel, die spreekt, en dan ga ik lezen in Matteüs. Daar staat dat Jozef rechtvaardig was. In vers 18, daar begint het met de geboorte van Jezus. En de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. En Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, opdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Ik vind dat zo mooi. Jozef met een rechtvaardig hart. Maar ik denk ook met een zachtmoedig hart. Want hij neemt zijn eigen teleurstelling, zijn eigen onmacht, zijn eigen toekomstverwachting die in duigen valt. En hij kiest ervoor. Voor het welzijn van Maria. Als hij erachter komt dat hij in verwachting is. Vermoedelijk heeft hij gedacht dat ze een ander had gekozen boven hem. En in die afwijzing, in die pijn, in die onmacht die zijn leven binnenkwam. Ondanks die pijn, ondanks die afwijzing, kiest hij ervoor om goed te doen aan Maria. Om haar welzijn op het oog te houden. Om te zoeken naar het welzijn van Maria en het ongeboren kindje. Weet je, je mag best weten, ik heb een beetje ontzag gekregen voor Jozef. Deze gewone man, met dit karakter en met dit hart. Weet je, Jozef heeft gewoon 4 keer een engel van de Heer ontmoet. Hoeveel keer heb jij een engel van de Heer ontmoet? Dan zegt de Bijbel dat velen van ons engelen hebben geherbergd. Als je de gave van gastvrijheid hebt, zonder het te weten. Dus dat leert ons dat engelen niet altijd goed zichtbaar zijn als een engel. Dus ze hebben niet altijd die grote vleugels op de rug, zoals op de plaatjes. Maar zonder het te weten, hebben ze engelen geherbergd. Ze lijken dus veel op mensen. Heb je al eens een engel gezien? Ik denk dat ik er ooit 1 keer een gezien heb. Een engel op een brommer. En we hebben hem uitgelachen. Maar dat is een ander verhaal. Als je het wil weten, dan vertel ik het je. Maar deze Jozef, die heeft gewoon 4 keer een ontmoeting met een engel. En de eerste ontmoeting lezen we in vers 20. En terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet toen hij zei: zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En zij zullen hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. En toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. Dus gewoon, hij wordt wakker. En hij doet wat de Heer heeft, of wat de engel heeft gezegd. En hij nam zijn vrouw bij zich en had geen gemeenschap met haar, totdat haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. De eerste ontmoeting met een engel. Je hele leven staat op zijn kop, omdat Maria zwanger is. Jozef overweegt in zijn hart: hoe kan ik rechtvaardig handelen? Hoe kan ik er een win-win situatie van maken voor mezelf en voor Maria? En terwijl hij daarmee bezig is, grijpt God in door een boodschap van een engel. En Jozef komt in beweging. Nou, dan komt het bekende kerstverhaal, ga ik niet herhalen. En dan komen de wijzen uit het oosten. En als die vertrokken zijn, vers 13, hoofdstuk 2. Nadat zij vertrokken waren, zie. Een engel van de Heer verschijnt Jozef in een droom en zegt, sta op. Neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Het leven van het babytje is in gevaar. En wat doet Jozef? Hij klaagt niet. Hij zegt niet, Heer, wat maakt u me nu? Eerst stort mijn leven in. Gaat het heel anders dan dat ik gepland had? Moet ik vader worden? Moet ik een kind opvoeden wat mijn kind niet is? En nu vraagt u me ook nog om naar dat heidense Egypte te gaan, daar waar u uw volk vandaan hebt gehaald en waar een Jood niks te zoeken heeft en waar u zelf gezegd heeft van dat we daar als Joden niet naartoe mogen gaan. Heer, u vraagt veel te veel van me. Nee, niks van dat. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee, vertrok naar Egypte. Dat is Jozef. Niet dralen, niet wachten van in de ochtend reist het beter, midden in de nacht. Gaan. En dan is hij in Egypte een hele tijd samen met Maria, met Jezus. En dan vers 19, als Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heer verschijnt Jozef in een droom in Egypte. Het begint een beetje saai te worden. Lijkt het, iedere keer staat er precies hetzelfde. En die zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. En weer, en hij stond op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. En dan de vierde keer. Dan komen ze daar in Israël. En toen ze hoorden dat Archelaus de koning van Judea was, in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar dat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied Galilea. Het mooiste van deze droom vind ik dat ze hem samen kregen, want er staat wij. Vier keer een engel van de Heer zien. En twee keer redt Jozef het leven van Jezus. Wie zou zo'n vader niet willen hebben? Een vader die zijn leven inzet voor zijn kinderen. Want, we hebben er net even over gelezen, maar in die tijd, als Jozef Maria niet verlaten had, maar als Jozef Maria aangeklaagd had, want ze was in ondertrouw, was eigenlijk al wettig, waren ze man en vrouw, dat zat niet zoveel onderscheid in, had Maria gestenigd worden vanwege overspel. En dan had het kindje met haar in de moederschoot gestorven. En het kwam niet in het hart voor van Jozef. En de tweede keer is als Herodes de kinderen van Bethlehem vermoord, omdat Jozef niet draalt. Niemand weet hoeveel tijd dat hij had. Maar hij nam geen risico, midden in de nacht. Hij nam het kind en ging naar Egypte. En hij redde Jezus voor de tweede keer het leven. Wauw. Die Maria heeft wel een goede keus gemaakt met Jozef, vind je niet? Zo'n man die zo opkomt voor je kinderen. Dat is toch prachtig. En dan zonder tegenwerping. Hij is zo gehoorzaam. En dat moet hem wat gekost hebben. Want in Egypte, ze konden niet naar de synagoge. Ze konden niet met de familie Sabbat vieren. Helemaal niets. En dat doet me dan weer een beetje denken aan deze tijd. We zouden zo graag met elkaar hier in deze zaal God willen aanbidden. Elkaar willen ontmoeten, God willen ontmoeten. En dan kan dat niet. Nou, Jozef heeft dat zo ook meegemaakt in Egypte. En daar hebben ze huisgodsdiensten moeten doen. Om nog een beetje, als het ware levend te houden wat hun overtuiging was in dat land waar het helemaal niet leefde. Best een moeilijke opgave. En ik moest daarbij bij denken aan wat wij vroeger wel eens deden met de kinderen. Ik heb hier nog een boek meegenomen. Daar heb ik van de week even in zitten bladeren. En dan komen al die oude herinneringen weer terug. Dat zijn family nights. Maar eigenlijk ook gewoon huisdiensten. En dat deden we dan met de kinderen. En ik zat erin te lezen. En een van de activiteiten was dan bron van het spreken. En ik weet nog dat we overal spiegeltjes vandaan gingen halen om te kijken. Want als de lelijke woorden uit je mond komen, waar komen die dan vandaan? Kan je dat met een spiegeltje, als je zo in je mond kijkt, kan je dan zien waar die woorden vandaan komen? Nou, dan allerlei mooie vragen erbij die je dan samen met de kinderen kan doen. Zo hebben we ook een keer een soort kussengevecht gehouden, maar dan met sokken die we allemaal volgestopt hadden met andere sokken. En dan elkaar dwars door de huiskamer bombarderen met de sokken. Om als het ware te ondervinden hoe het is als je elkaar bombardeert met woorden. En dan tegelijkertijd de les, hoe kan het anders? Nou, het is een prachtig boek met talloze dingen die je met het gezin kan doen. En wat bij ons zo leuk was, was dat de jongens gewoon meededen. En die vonden dat voorbereiden zo leuk. Al die dingen bij elkaar zoeken. Alles opzoeken wat je gebruiken kon. Om daar iets moois van te maken met elkaar. Dat was bijna nog leuker dan de avond zelf. Maar zo heeft ook Jozef. Als we in Egypte met Jezus en met Maria de dingen van het woord gedeeld. Totdat ze weer terug mochten komen. En wat kunnen we nu leren van zo'n man als Jozef, van zo'n vader als Jozef? En daar heb ik even over nagedacht en een aantal dingen op een rijtje gezet. En de eerste is, eerste kenmerk die we kunnen leren is rechtvaardig. Jozef was een man die rechtvaardig was. Zijn houding en zijn karakter was al gevormd en werd ook gevormd door al die dingen heen. En rechtvaardig, hij wilde dat het ging zoals het woord, destijds hadden ze alleen de Torah, dat voorschreef, zodat het hem geleerd was, maar ook wat hij daarin zelf geleerd had. En je ziet heel mooi dat rechtvaardige, dat hij niet de rechtsregel toepast om Maria te straffen, maar dat zijn hart er is om Maria in stilte te verlaten, zodat ze met haar nieuwe liefde een nieuw leven op kon bouwen. En een ander aspect van het leven van deze held, van het vaderhart van Jozef, is zijn dienstbaarheid. Want hij nam maar wel even de schande op zich. Want doordat hij Maria bij zich nam, liet hij tegen de hele wereld zien, of aan de hele wereld zien van, ik ben de natuurlijke vader van Jezus. Dat was hij niet. Maar je kan je wel voorstellen misschien van wat zijn vrienden tegen hem zouden zeggen als hij zegt, ja, Maria is wel zwanger, maar dat is niet van mij hoor, dat is van de Heilige Geest. Ja, dat gelooft toch niemand? En hij wist dat hij op deze manier de schande moest dragen, omdat ze een voorhuwelijkskind, een bastardkind, hadden verwekt. En daarmee verloor hij gewoon dat aanzien. Dan verloor hij ook de aanzien in de gemeenschap. Hij was in één klap geen eerbiedwaardige Jood meer. Maar een man, zo zagen de anderen hem, die zich niet kon beheersen. En toen de engel hem gezegd had, ja, die Messias waar jij op wacht, waar jullie als volk op wachten, die Messias, dat is dat kleine kindje, Jezus. Ja, wie zou het geloven? Want later zeggen ze bij Jezus ook nog van, ja, hallo, Jezus. Is toch gewoon de zoon van de timmerman? Jozef wist wat zijn missie was, om Jezus op te voeden. Het kind van de hemelse vader, de allerhoogste God. En niemand Alleen Maria begreep hem. En Jozef heeft ook een sterk persoonlijk geloof. Ik denk namelijk dat toen de engel sprak en citeerde uit de Torah, hè, wat ze zullen, een Messias zal geboren worden, hè, en een maagd zal zwanger worden, dat hij dacht, hé, dat klopt. Die profetie, die ken ik. En dat hij wist van, oké, maar dan is dit woord wat deze engel spreekt, dat is een zuiver woord. Dat is een woord wat klopt. En dan ook wat we kunnen leren, hij komt in beweging. En dan niet dralend. Hij slaapt er niet een nachtje over. Nee, als hij die droom van die engel krijgt, komt hij gelijk terstond in beweging. Ook al weet hij niet hoe het af gaat lopen. Ook al weet hij niet hoe de toekomst zal gaan. Hij weet het niet. Hij weet niet hoe Jezus zijn volk zal gaan redden. En ik denk ook dat hij niet weet hoe dat gegaan is. Want later wordt Jozef nergens meer genoemd. Als hij al zijn bediening begint. En bij het kruis vraagt Jezus aan Johannes of dat hij voor zijn moeder wil zorgen. Een teken dat zijn vader er niet meer is. Want anders zou Jozef dat doen. Maar Jozef, die is zo gehoorzaam dat hij een opdracht krijgt van God. Zonder mopperen, zonder tegenspraak. Hij gaat het gewoon doen. En dan komt het mooiste, vind ik, ze doen het samen. Jozef is een man van het samen. Jozef gaat samen met Maria, gaan ze naar Bethlehem. De opdracht was dat mensen beschreven moesten worden. En Jozef gaat samen met Maria. Hij neemt Maria mee. Hij laat haar niet alleen als ze bijna uitgerekend is. En samen maken ze de geboorte van Jezus mee. Maar ook later gaan ze samen naar de tempel. Ook als 12-jarigen nemen ze Jezus samen mee. Terwijl God gezegd had dat iedere man 3 keer in een jaar voor de Heer moest verschijnen. Jozef en Maria doen alles samen. En wat ik daar zo mooi in vind, is van dat Jozef hier niet alleen bezig is met zichzelf en met zijn eigen belang, hoe hij een gerespecteerde Jood kan zijn, maar dat hij nog veel meer bezig is met het grote plaatje. Met het grote geheel. Met het grote verhaal. En dat was voor het Joodse volk de verwachting dat de Messias zou komen. En die hen zou redden. En die het volk weer in ere zou herstellen. En Jozef maakt zich samen met Maria daar ondergeschikt aan. Ja, en als ik dat dan zo allemaal op me in laat werken, wie deze Jozef is. En met welk hart deze Jozef opkomt voor zijn vrouw Maria. Voor Jezus, die niet zijn natuurlijke zoon is. Maar ook voor het belang van het volk waar hij zo van houdt. En dat hij zo alleen staat. Dan denk ik dat Jozef een heel goed voorbeeld is voor ons om na te volgen. Een man die eer toekomt. Een man die een held is. En die onze Jezus gewoon 2 keer het leven heeft gered. En tegelijkertijd vraag ik me dan zo af, van wat maakt nou dat Maria zo populair is geworden en Jozef helemaal niet? Nou, ik ga verschillende gedachten bij hebben. En ik ga er een paar noemen. Als we naar kerst kijken, dan zien we een geromantiseerd verhaal. Prachtig. Al die kerststalletjes. Ik ben op een boerderij geboren. En dat geeft dan andere beelden. En als ik het dan aan denk dat we in de winter, in de kou, in zo'n vieze schapenstal, of in de pinkenstal, of in de varkenstal, dat daar de belangrijkste man van de wereld als babytje geboren zou worden, dan is dat helemaal niet romantisch. Maar we hebben er een mooi verhaal van gemaakt. En het is ook een eenmalig verhaal. Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Maar Jozef is zo gewoon. En de eigenschappen die hij heeft. En het leven dat hij leeft. Is zo universeel. Dat kan voor ieder mens. Bijna iedere dag. En dan wordt het wel een beetje lastiger, lijkt mij. Want, ja, ik merk toch wel dat er heel veel mensen, vooral mannen, een bepaalde verlegenheid hebben om te handelen vanuit het vaderhart van God. Of om hun vaderhart te laten zien. Weet je, en het is ook niet zo mannelijk, zo stoer, zo heldhaftig om dingen samen met je vrouw te doen. Nou, ik kan je vertellen, in Jozef zijn tijd was dat nog veel erger. Want toen waren vrouwen gewoon tweederangs burgers. Niks meer en niks minder. En deze Jozef die kiest ervoor om met een tweederangs burger, zoals dat in die tijd gezien werd, om alles samen te doen. Dat is niet populair. En we hebben allemaal een beetje het verlangen om toch wel uniek te zijn. En houden er niet zo van om aan de zijlijn te staan. We spelen liever zelf dan dat we anderen aanmoedigen. En ik denk dat Jozef een man was waarvan we kunnen leren hoe belangrijk het is om anderen aan te moedigen. Om aan de zijlijn te staan en gehoorzaam te zijn. En dat kunnen we allemaal oefenen. Dat je nu man of vrouw bent. Maar we kunnen werken aan karaktervorming door gehoorzaam te zijn aan wat God zegt. Maar ook door de bereidheid om een prijs te betalen. Zoals Jozef de prijs betaalde. Dat hij zijn eer en aanzien inruilde om Jezus te mogen opvoeden. En zijn leven met Maria te delen. Maar ook door het onderhouden van een persoonlijke relatie met God. Een kennis van het woord te hebben, zodat als er iets gezegd wordt, dat we het weten. Van, hey, is dat vanuit God of waar komt dat vandaan? Zeker in deze tijd ook. Er wordt zoveel gepubliceerd en zoveel rondgestrooid. Ook op social media. Hoe weet je nu wat waar is? Lieve mensen, het woord en de relatie met God die het woord is. Met Jezus die het woord is, met de Heilige Geest die het woord uitlegt, die helpt ze daarbij. Maar ook in beweging komen. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik had als Jozef toch wel gedacht van ja, moet ik nu weggaan? Midden in de nacht, weet je, dat is gevaarlijk. En is dat wel zo? En kunnen we niet beter gaan reizen als het ochtend is? Want ja, stel je voor dat de baby valt. Jozef gaat direct. Ik kan ook het leven delen met anderen. Kun je direct oefenen. Door je te richten ook op een groter geheel. Dus niet alleen je eigen leventje met je eigen dingen. Maar ook te kijken waar gaat het met deze samenleving. Waar gaat het met de kerk naartoe. Maar misschien bovenal van wat is God aan het doen. Ook in deze coronatijd. Waar is God nu mee bezig? Waar gaat het hart van God naar uit? Zoals Jozef dat ook proefde van het hart van God gaat uit naar het volk Israël. En ik mag daar deel aan hebben. Weet je, en het leven delen met anderen, ja, dat is zo waardevol. Zeker in deze tijd waarin we merken wat het doet. Als je niet meer bij elkaar mag komen. Als je elkaar niet mag bezoeken. Of mondjesmaat. En waar je elkaar niet meer aan mag raken. Hele gewone dingen. Tot vorig jaar. En nu is het zeldzaam goed geworden. En merken we pas hoe, tenminste ik merk dan pas hoe kostbaar en hoe waardevol dat was. En als ik er dan zo over nadenk. Dan denk ik, hey, als ik wil zijn, wil worden als Jozef. Een vader. Of met een vaderhart. zoals God dat bedoeld heeft. En daar hoef je geen natuurlijk vader voor te zijn. Iedereen kan vader of moeder zijn. Maar dat betekent wel een stuk sterven aan jezelf, zoals de Bijbel dat zegt. Zodat de heerlijkheid van de hemelse Vader door jou heen kan komen. En dat je dat uit kan delen. En ik geloof dat we in een tijd leven dat we vaders en moeders nodig hebben. We hebben heel veel vaders en moeders nodig in deze tijd. En ik wil jullie zegenen. Ik wil je gewoon gaan zegenen. Om vaders en moeders te zijn. Om helden te zijn. En ik geloof dat vaders en moeders de helden van deze tijd zijn. En vooral de vaders en de moeders die het samen doen. De helden van deze tijd. Waarin er zoveel gebeurt. Wat we allemaal niet kunnen verklaren. Maar dat we wel elkaar vasthouden. Heer, ik wil bidden voor uw zegen. Voor iedere kijker. Dat iedere kijker gezegend is. Gezegend met rechtvaardigheid. Dat iedere kijker gezegend is. Met dienstbaarheid. Heer, zegen hen met kennis van u. Zegen hen met ontmoetingen van u. Zegen hen met ervaringen van u. Heer, zegen hen met verrassingen. Waarin ze u leren kennen. Heer, zegen hen met gehoorzaamheid. Zegen hen dat ze daadkrachtig zullen zijn. En zullen oefenen. Zegen hen, Heer, bovenal in het samen. Zegen hen met verbondenheid. Zegen hen met liefde. Wees gezegend in de naam van God de Vader. De Vader die je zo lief heeft. Die zo naar je verlangt. En wiens hart zo naar je uitgaat. En wees gezegend met de liefde van de Heer Jezus Christus. Wees gezegend met zijn nooit stoppende vriendschap. Want hij is altijd bij je. En wees gezegend. En wees vol van de Heilige Geest. Want hij is het die je de Vader laat zien. Hij is het die je bij Jezus brengt. En hij is het die je verklaart. En die je helpt en die je wijsheid geeft waar je het ook nodig hebt in het leven. Wees gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.